Gemeente, allereerst wil ik heel graag vanaf deze plaats de jeugd van onze gemeente hartelijk dank zeggen dat zij het nieuwjaarsbuffet hebben georganiseerd deze week. Ik heb het niet helemaal kunnen bijwonen helaas, maar ik heb begrepen dat het een geweldig fijne bijeenkomst is geweest die voor herhaling vatbaar is. En ik ben heel erkentelijk dat jullie dat voor ons hebben willen doen. En ik denk dat de doelstelling daarmee ook bereikt is dat we elkaar vooral in de gemeente willen vasthouden. Aanstaande woensdag 9 januari is er Vijf Kleurenclub en donderdag 10 januari is er de Vrouwengesprekskring. Omdat de Diakenbond Verlaat zijn nieuwe ambtstermijn heeft aanvaard, zal hij deze volente zondag 27 januari herbevestigd worden. Wettige bezwaren tegen zijn herbenoeming kunnen schriftelijk en ondertekend bij de scriba ingebracht worden. Er zijn drie collecten. De eerste is voor de diaconie, met als bestemming het plaatselijk jeugdwerk. De tweede is voor de kerkvoogdij en heeft als bestemming het onderhoud van het kerkgebouw. De collecte bij de uitgang is eveneens voor de kerkvoogdij. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hen die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we nu gemeente op Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Verheug het volk, verblijd hen allen heren die naar u zoeken telkens stond. Dat wil zeggen elk uur. Psalm 40 en daarvan het 8e vers. Laten we na de wet van de Heere gaan zingen uit Psalm 43 en instemmen met de bede van vers 3. Zend Heere uw licht en uw waarheid neer en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En ook het 4e vers. Dan ga ik op tot Gods altaren. Dan mogen we ook denken aan het gebed tot God, mijn God, de bron van vreugd. Psalm 43, het derde en het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde zelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet recht breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen. Ons bidden, gemeente. Heere, leer ons bidden gelijk het behoort, en dat u, o Heilige Geest, in ons zuchten. Want die adem, die zal de hemel bereiken. Wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Maar de Heilige Geest zucht in ons met onuitsprekelijke zuchtingen, terwijl hij naar God voor de heilige bidt. Een van die wonderbaarlijke werkingen van u in ons hart, o Heere, dat is dat uw geest in ons wil wonen. En waar gij woning hebt gemaakt, daar wordt ook de geur van de hemel vernomen. En die is blijdschap en vrede, liefde, gerechtigheid en waarheid. En daarom past het ons, Heere, om ootmoedig te belijden, in hoeverre, dat weet u voor ons allen persoonlijk, en hoe lang en hoe zwaar, u kent ons hart, wij die geest hebben wederstaan. En zoals u van uw discipelen zelfs moest zeggen, gij die den wederstaat altijd de Heilige Geest, zou dan van ons, als inwoners van het westen van Holland, anders zijn. Ook wij willen in ootmoed tot u komen en zeggen, Heere, vergeef ons dat altijd maar tegenstaan. Dat ons niet in de vreugde willen laten leiden en de blijdschap des Heren die een sterke toren is. De vrede met God waarvan zelfs gezegd wordt dat ze niet met het verstand bevat kan worden. De gerechtigheid van God die als een weldaad is in alle onrechtvaardige en verziekte verhoudingen. En dat we in al dat tegenstaan ook, net zoals Israël van weleer laten zien, een hardnekkig volk te zijn en wederhorig kroost. Nochtans wilt u bij ons wonen. Wat een wonder, Heere. Wat een wonder dat we ook deze morgen als gemeente mogen samenkomen om ons te zetten rondom uw woord. En dan de hoop uit te spreken en de verwachting, Heere, dat het woord wat van u is een levend woord wordt in de verkondiging, omdat u het leven aan onze ziel schenkt in spreken en in luisteren. En dat we als jongeren en ouderen mogen opluisteren wat de geest tot de gemeente heeft te zeggen. Wij danken u voor alles wat u schenkt in onze gemeente. Ook voor het meeleven met de zieken en beproefden in deze tijd. Maar ook, Heere, en vooral met uw meeleven wat we mogen opmerken bij deze en gene die zwaar beproefd wordt, dat u toch in de grootste smarten harten geeft die in de Heere gerust zijn. En dat is uw werk, Heere, en daar roemen wij in. Wij roemen in uw vrije gunst alleen. We denken ook aan hen die zover niet zijn en die er niet bovenuit kunnen komen. En voor wie het niet zo is, dat zij in dit alles zich meer dan overwinnaar weten, door Christus die hen heeft lief gehad. Overwin hen, Heere, zodat overgave mag komen. Want de grote gever heeft zichzelf voor ons overgegeven, opdat wij hem geven wat hij ons schonk. Zegen ons kerkverband en allen die een opleiding volgen aan de universiteit. Zegen de docenten en geef hen, Heere, dat ze bij toenemende ervaring toenemend inzicht mogen hebben in wat in deze tijd vooral gedoseerd moet worden om de studenten en later onze predikanten weerbaar te maken tegen de tijdgeest, en zonder in traditionalisme te vervallen hun ogen open houden voor de wereld en de grote traditie van de overlevering van uw woord mogen vasthouden onverkort. Zegen, Heere, onze overheid en geef de wijsheid die van boven is om in de vele onwijze dingen die zich afspelen in ons vaderland een weg te zoeken en daarbij ook allerlei partijen en facties en groepen en maatschappelijk het maatschappelijke middenveld te vriend te willen houden, wat toch onmogelijk is, Heere. Geef dat onze overheid een standvastig beleid mag voeren en zich niet te snel laat meevoeren met de stem van het volk. Want wat de Franse revolutie zei, is niet waar gebleken, dat de stem des volks de stem van God is. Integendeel, uw woord alleen is de stem van God. En geef dat er orde gehandhaafd mag worden, Heere. Geef ook dat hen die namens onze overheid, met name defensie, zijn uitgezonden over de wereld om orde en recht te handhaven, bij u vandaan strategie mogen ontvangen, inzicht, maar ook bewaring. Behoed onze militairen, met name in Uruzgan, Heere, en geef dat ze, kon het zijn, in gezondheid weer naar huis mogen terugkeren, en dan ook hetgeen wat ze meemaken verwerkt mag worden op een goede wijze. Geef dat als op deze dag uw woord her en der in het veld of in een tent geopend wordt of in een gebouw. Het mag zijn als een zaad dat valt in een weltoebereide akker. Gedenk het werk van de evangelisatie en zending in ons werelddeel en daarbuiten. En geef dat zij die de moed hebben om tegen de stroom op te roeien, soms een stroom van grote vijandschap en weerstand en van overheidswegen bemoeilijking en tegenwerking, dat ze de moed krijgen die van boven is hier om te volharden, die alleen de Heilige Geest kan geven en die ook de grote meerwaarde is van ons christendom, wat u ons geschonken hebt. Het is uw christendom, boven elke andere godsdienst, omdat wij mogen putten uit een bron die nooit opdroogt en die altijd blijft stromen, ook voor een wederhorige kroost, voor armen en ellendigen, zondaren en zij die er maar niet bij kunnen komen en voor hun gevoel ook niet bij horen. Ge zijt immer dezelfde, Heere, in uw gadeloze ontferming. Sterk ons dan met de thuisgemeente die deels ziek is, bedroefd is, de psyche lijdt. Er zijn sommige heren die het erg zwaar hebben. En dat uitzicht waar we dan over spreken, dat kan soms beneveld zijn. Dat van de nevels mogen opgeklaard worden. En er dankbaarheid in het hart mag zijn dat de Heere er is, hoe ook dit leven gaat. Dat ons hart, o Hemel Majesteit, mag zijn bij de dingen die boven zijn. Wat een gave is het van u, maar u bent toch gewillig om die te schenken, opdat we de moed niet laten zakken, maar voortgaan onder het heilig kruis naar het huis des vaders. Geef dat de vrede van dat huis op ons neerdalen en de warmte van uw woning ons verkwikken, om Jezus wil. Amen. Wij openen de heilige schrift van morgen, gemeente, in Markus 2. Markus 2 vanaf vers 14... tot en met 22. Dan gaat het vooral over het gedeelte over het vasten, een minder bekend gedeelte in de evangelie. Vanaf vers 18 is dat dus. We beginnen te lezen Markus 2 vers 14. En voorbijgaande zag hij Levi, de zoon van Alfeus, zitten in het tolhuis en zei tot hem: volg mij. En hij opstaande volgde hem. En het geschiedde, als hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen, want ze waren velen en waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de fariseeën, ziende hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot zijn discipelen: wat is het dat hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus, dat horend, zei tot hen: die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. En de discipelen van Johannes en van de Farizeeën vasten. En ze kwamen en zeiden tot hem: waarom vasten de discipelen van Johannes en de Farizeeën en uw discipelen vasten niet? En Jezus zei tot hen: kunnen ook de bruiloftskinderen vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolang tijd zij de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Maar de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. En als dan zullen ze vasten in dezelfde dagen. En niemand naait een lap ongevuld laken op een oud kleed. Anders scheurt de zelfs nieuwe aangenaaide lap af van het oude kleed en er wordt een ergere scheur. En niemand doet nieuwe wijn in oude ledenzakken. Anders doet de nieuwe wijn de ledenzakken barsten en de wijn wordt uitgestort en de ledenzakken verdorven. Maar nieuwe wijn moet men doen in nieuwe lederen zakken. Tot zover de schriftlezende tekst van de prediking is, vers 19. Kunnen ook de bruiloftskinderen vasten terwijl de bruidegom bij hen is? We gaan als inleiding op de preek zingen gemeente uit Psalm 119, vers 83, 84 en 88. Psalm 119, vers 83, 84 en 88. Israël gemeente ging een jong getrouwd stel niet op huwelijksreis. Dat was niet omdat ze daar geen geld voor hadden of dat er geen toerisme was in het oosten. Integendeel, de zeven wereldwonderen waren toen ook zeven wereldwonderen die druk bezocht werden. En ze hadden lang gespaard om die bruiloft te kunnen realiseren. Maar als ze een bruiloft hielden, dan hielden ze die niet voor zichzelf, maar voor het hele dorp. Of als ze in een grotere plaats woonden, voor de wijk van een dorp waar ze in woonden. En dat duurde 7 dagen, dat feest. Daarbij nodigden ze, net zoals jullie, als jullie gaan trouwen, dan ga je kaarten uitsturen, hè, en dan ga je zitten wikken en wegen van wie gaat nou de hele dag mee. En wie mag verder ook wel komen. Nou ja, dat is soms heel erg moeilijk om te bepalen wie nou precies tot je eigenlijke vriendenkring behoort. Ik zou zeggen, je moet altijd maar heel ruim uitnodigen. Dan heb je de minste kwaaie gezichten. Maar in ieder geval, die vriendenkring die de hele week bij die bruidegom en die bruid was, dat waren de bruiloftskinderen. Letterlijk staat de zonen van de bruiloftszaal. Het waren mensen die waren zelfs volgens het Talmud, dus dat is een uitleg van het Oude Testament, vrijgesteld van hun synagogale verplichtingen. Dus die hoefden ook niet naar de synagoge, die hoefden niet bepaalde rituelen te volvoeren. Die moesten zorgen, als een soort ceremoniemeesters ook, dat de hele week die bruiloft ongestoord en met grote blijdschap verliep. Zij waren dus zeer nauw betrokken bij de blijdschap van de bruidegom en de bruid. En het was hun taak om die blijdschap op alle mogelijke manieren te bevorderen. Dat zijn de bruiloftskinderen. Waarvan Jezus zegt, kijk, als die bruiloftskinderen nou bij de bruidegom zijn, ja, dan is het toch onmogelijk dat ze vasten. De tekst sluit, en Jezus zei tot hen, kunnen ook de bruiloftskinderen vasten terwijl de bruidegom bij hen is. Zolang de tijd de bruidegom bij hen is en ze hem bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Dus 2 keer staat er, ze kunnen niet vasten. Wat was vasten? Vasten was in de wet van Mozes voorgeschreven op de Yom Kippur, de grote verzoendag, die ook nog maar een paar maanden achter de rug is in Israël, waarop heel het volk boete deed, en nog steeds in Israël het ook geldt als een nationale dag van boete, berouw. Elke orthodoxe Jood, maar ook degene die zich nauw verwant voelen met het Joodse traditionele leven, die zullen op die dag dan ook een vasten in acht nemen. Vasten werd vooral dan ook in de wet van Mozes gezien als een manier om je los te maken van alle dingen die mogelijk je afleiden van het gebed, van het contact, de gemeenschap met God. Op die dag deed je belijdenis van je zonde en ongerechtigheid. Op die dag kwam je tot één keer tot boete. Dat was een dag van, nou laat ik het maar gewoon zeggen, waarop je niet jezelf kon blijven. De min of meer geslaagde Jood die zijn weg wel gezocht had door de straten van Nazareth of Jeruzalem, en misschien ook wel zijn weg gevonden had via de karavaanroute, dus naar Syrië en nog verder weg. Nee, dan was je gewoon een kind van Israël. Een kind arm en ellendig, zondig en noodruftig, hulpbehoevend. En dat liet je op die dag vooral zien aan God en zegt, Heere, verzoen de zware schuld die ons en ons volk met schrik vervult. Bewijs ons eens genade. Je kon die dag niet dezelfde blijven. Nou, iedere christen kent dit soort vasten. Want als Gods geest in ons leven een nieuw leven gaat werken, kunnen we onmogelijk dezelfde blijven. Vandaar ook dat de Bijbel spreekt over wedergeboorte. Over een verandering van ons leven. Dat is niet zomaar wat. Dat is een ingrijpend gebeuren, wat zich weliswaar over een hele lange periode in ons leven uitbreidt en uitstrekt, meestal althans. Maar dan kun je niet meer de man of de vrouw, de jongen of het meisje zijn die het wel God met zichzelf geschoten heeft. Dan wil je boete doen. En dan moet je er niet meer aankomen van ja, als je eenmaal boete gedaan hebt voor God, je hebt je zonde beleden en bij een kind van God is alles klaar. Luther heeft terecht gezegd, een ware christen die hoort, bekeert u. En hij begrijpt, oh, God bedoelt dat ik mijn hele leven mij moet bekeren. En dat inzicht van Luther is diep in onze kerken ingedrongen en gelukkig. Bekering is niet iets wat in sommige gemeentes gezegd wordt, wat je een keer achter de rug hebt. En dan vervolgens moet je blij zijn. Je bent toch een bruiloftskind? Nee, bekering is iets wat ook voor bruiloftskinderen doorgaat. En dat schijnt in tegenspraak met de tekst. Mag ik u eerst eens iets vertellen over de omstandigheden waarin dit woord door de Heer Jezus, dit gedenkwaardige woord, geuit wordt? We lezen in de voorafgaande pericopen gedeeltes dat er mensen naar de Heer Jezus toekwamen. Of ze werden door andere mensen bij de Heer Jezus gebracht. Nu vindt er in één keer een omslag plaats. Die begint bij vers 14, bij de roeping van Levi. Het is niet alleen zo dat mensen naar de Heer Jezus moeten toekomen, maar de Heer Jezus gaat nu iets nieuws aan hen leren. En dat doet hij als volgt. Hij loopt naar het tolhuis toe. En hij zegt tegen Alfeus: Levi, volg mij. Jezus gaat de mensen leren. Het is niet alleen zo dat je naar mij mag komen met al je vermoeidheid en belastheid vanwege je zonden, vanwege dingen die nooit meer goed komen, niet meer goed te maken zijn, vanwege je ziekten en je nooddruft, je hulpbehoevendheid. Maar het is nodig dat jullie zien dat je mij volgt. Laten we Jezus eens volgen net nadat hij dat onderwijs gegeven heeft. Nou, dan hebben we gelijk een probleem. Want hij stapt een huis binnen. Weinig Joden er binnen zullen stappen. Hij gaat in het huis zitten van Levi. Zijn maaltijd aangericht. Er zitten tollenaren en zondaren. Dat was de standaardterm voor alle mensen die zich niet konden houden aan de inzettingen van Mozes. Maar daarnaast ook de Talmudische inzettingen. Dus de inzettingen die de Fariseeën en de schriftgeleerden in de loop der eeuwen erbij gemaakt hadden. Al die 613 ge- en verboden die de Joden werden geacht na te volgen. En die de orthodoxe Joden in de Mea-Sheirim in Jeruzalem nog steeds proberen na te volgen, of de chassidim waar ook ter wereld. In zo'n leven als die strikte, die strenge Joden leiden, was het ondenkbaar het huis binnen te gaan van mensen die dat niet deden. Want je liep het risico dat je niet kosher voedsel kreeg voorgezet. Dus niet rein voedsel. Je liep het risico dat je in een huis kwam van mensen die de tiende niet betaald hadden. Je liep het risico dat je met mensen in aanraking kwam die ritueel onrein waren. Bovendien, de tollenaren konden zich absoluut niet houden aan de inzettingen van Mozes, want ze hielden zich niet aan het Sabbatsjaar bijvoorbeeld. Ze gingen gewoon door met belasting innen. Ze hielden zich helemaal niet aan het kalenderritme wat God in de wet van Mozes had geboden. Bovendien pesten ze de mensen af. Dan kon die Levi wel vroom tegen de Heer Jezus gezegd hebben dat hij hem wilde volgen, maar nou, we moeten het eerst nog maar even zien. Zeggen wel meer mensen wat, er komt niks van terecht. En hij had blijkbaar een heel stel van zijn kornuiten uitgenodigd, ook mensen die ongeveer op datzelfde niveau zaten. Hij zat best op een hoog niveau, als je het hoofd was, zoals de letterlijke tekst eigenlijk aangeeft. Hij zat boven het tolhuis. Hij zat er als het ware als hoofd. Op dat niveau ben je een vertrouweling van Herodes Antipas. En die man is zo gemeen. Dat gaat door voor koning. Verschrikkelijk. Nou, als je dan contact hebt met zondaren uit de omgeving van Herodes Antipas. Dan verkeer je dus niet in het gezelschap waar ik mijn kinderen graag naartoe zou sturen. En Jezus zegt, volg mij. En als we hem volgen, gaan we zo een huis binnen. En de schriftgeleerden en de fariseeën zien hem eten met de tollenaren en zondaren. Zeiden tot zijn discipelen, wat is dit? Woest. Dat hij met tollenaren en zondaren eet en drinkt. En dan moeten we niet denken wat hier Jezus verbeterd is. Hè? Dat hij een vraten en wijnzuiper was. Dat hij dus naar dat soort bijeenkomsten ging om zich vol te laden met voedsel en vol te gieten met wijn. Dat was natuurlijk absoluut niet aan de orde. Hij zat daar natuurlijk in dezelfde soberheid waarin hij altijd met zijn discipelen verkeerde. Al zal hij best een glas wijn genomen hebben, omdat hij later laat merken dat dat niet verkeerd is om dat te doen. Maar hij was daar voor hen, voor die mensen, om ze te vertellen dat ze kinderen van de bruiloftzaal mochten worden. Daarvoor was hij daar. Jullie zitten nog in de verkeerde zaal, mensen. Jullie zitten in de zaal van eten en drinken, schransen en sterke verhalen. Wie het meest verdiend heeft in welk district van Israël dit jaar. En het zo heeft kunnen plooien dat er niet al te veel naar Rome werd overgestuurd. En ook nog een beetje Pontius Pilatus bij de neus genomen. En een lekkere villa hebben laten zetten daar boven Galilea. U weet hoe dat gaat tegenover mensen die het wat makkelijker allemaal krijgen in het leven. Dan gaan ze tegenover elkaar opscheppen. Wat hebben jullie eigenlijk, zei hij tegen die mensen. En toen zei hij een heel onthullend woord. Daar zullen ze best van geschrokken zijn. Denk ik. En Jezus dat horend zei tot hem, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester, de dokter, niet nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen, volg mij, tot rechtvaardigen. Maar ik ben gekomen om te roepen, volg mij, tot bekering. Met deze ene zin werden alle tafelgenoten tot zieken verklaard. Het zijn maar overkomen. Als je toch boven Jan Mandaal aan inkomen hebt en een bepaalde status hebt bereikt in de samenleving. Dan komt iemand binnen die jou gaat vertellen dat je in feite ziek bent. Ziek van geldlust en hebzucht en andere lusten. Zie je nou niet, zei hij tegen die mensen, die je zelf bent. Zo spreekt de Heer Jezus ook altijd tegen mij en tegen u, zodra wij met het woord in aanraking komen. Kijk nou eens naar jezelf. Ik weet, in mijn jeugd hadden ze het over de would-be-mens. Dat was een kreet toen, die bedoelde te zeggen van mensen die bepaalde houding hebben om wat te willen zijn. Tegenwoordig hebben ze het over performance of uitstraling of zoiets. De Heer Jezus zegt, in wezen ben je ziek. En daarom ben ik zo blij dat ik bij je ben. Want ik ben je heel meester. Ik hoef geen lang betoog te houden tegenover jullie jongens, wat er ineens bedoeld, want we hebben allemaal die term wel eens gehoord, de kwaal van de zonde is de grootste kwaal in ons leven. En ik hoop dat het ook trouwens voor jou zo geworden is. Dat is nog best heel wat hoor, als je de kwaal van de zonde als een grotere kwaal ziet, dan bijvoorbeeld het feit dat je vaak kiespijn hebt, of dat je een bepaalde handicap dreigt te ontwikkelen, of misschien een bepaalde chronische ziekte. vrees te hebben. Dat zijn allemaal erge dingen. Ik relativeer dat niet. Maar als we de kwaal van de zonde gaan zien, hè, het is eigenlijk iets afzichtelijks. Want wat is zonde? Dat je bewust je doel wil missen. God wil ons tot kinderen van de bruiloftszaal maken. En dan mag je gelijk denken aan het koninkrijk waar we het vorige week over hadden. Waar de dagen verlengd worden voor de kinderen die gehoorzaam zijn aan hun ouders. Tot in eeuwigheid. We zitten gewoon door te zondigen onszelf te beroven van ons geluk. Dit is het ellendige van de zon. En we willen ook nog graag onszelf blijven. Want we denken dat het wel meevalt. Of dat er bepaalde kwalijke kanten aan ons karakter of aan onze manier van doen zijn. Die we ooit nog wel eens zullen overwinnen. Ik weet toen ik 20 was. Dat ik stellig van overtuigd was. Dat voordat ik 40 was. Ik bepaalde karakterzwakheden vast overwonnen had. Je werd immers steeds volwassener. Steeds meer levenswijs. Levenservaren. Je werd gevormd door het leven. En dan ontdek je dat je mensen tegenkomt. Die over de 70 zijn, die nog dezelfde zwakheden hebben als vroeger. Of soms nog erger, omdat ze niet meer het vermogen hebben ze te camoufleren. Erger. Wat een kwaal is dat toch. En je loopt er elke dag tegenaan. Het is elke dag weer pijnlijk. Het is elke dag weer, ben ik nou zo... Tenminste, dat zal voor u toch gelden en voor u? Voor jou? Als Gods geest in ons hart woont, gaat dat gebeuren. Want Gods geest, die drijft ons naar de Heer Jezus. Hij zoekt maar één ding. Mens, ontdek wie je bent. Hoe ziek je bent. En ga naar de geneesmeester. Laat je genezen. En Gods geest zegt ook tegen ervaren kinderen van God. Mens, ontdek wie je inmiddels weer geworden bent. Het is binnengeslopen, hè. Je probeert het zelf al een beetje te weg te duwen en te camoufleren. Je probeert het te negeren, maar het is weer binnengekomen in je hart. Ja, ja. Ik zie het, mijn kind, en ik vind het verschrikkelijk. Ik leid er meer onder als jij. Reinig je van deze zonde. Ga naar de Heer Jezus. Laat je reinigen door Hem. Zijn bloed reinigt van alle zonde. Ga in gedachten staan bij Golgotha. En ervaar de kracht van het bloed van Christus. Maar als Jezus op zo'n manier het evangelie aan het verkondigen is, dan zijn er mensen die hem nog niet volgen. Ze volgen wel Johannes de Doper, dat is ook een goede dominee, dus daar is niks mis mee. En ze volgen andere dominees, de fariseeën. Het waren veelal wetgeleerden, hoewel het woord fariseeën eigenlijk een soort partij is. Zoals je de partij van de CU hebt bijvoorbeeld. En daarbinnen dus mensen die wel of niet theoloog zijn. Overigens wil ik de CU-leden daarmee niet vergelijken met de fariseeën, begrijp me alsjeblieft goed. Maar als voorbeeld. En die mensen zeggen... Terwijl het een vastendag is, althans dat nemen de meeste verklaarders aan als je de tekst nauwkeurig leest. Het is een vastendag. En niet Yom Kippur. Nee, het is een van de vele vastendagen die in de loop der eeuwen door de rabbijnen zijn ingesteld. En als je een heel erg strikt, streng levende Jood was, dan ging je op maandag en donderdag vasten. Later in de kerk is dat vrijdag geworden. Met name de Rooms-Katholieken hebben dat gehandhaafd. Maar... maandag en donderdag was dat. Dan zonderde je af, zoveel mogelijk in gebed. Ja, daar kwam wel wat bij dat de Er waren verschillende typen fariseeën. Een van de belangrijkste typen was de bloedende fariseeën. Dat waren mensen die op die dagen met name met hun hoofd naar beneden liepen en zich overal tegenaan stoten. Want ze waren zo in rouw over hun zonde, althans dat wilden ze laten zien, dat ze met het hoofd naar beneden tegen van alles en nog wat opliepen. Bovendien, op die dag wilden de bloedende fariseeën, zo zegt de Talmud, absoluut niet in verleiding komen door het zien van een mooie vrouw. Dus op die vaste dag moest hij met het hoofd naar beneden. En dan trok hij ook zijn oudste kleren aan, zodat iedereen kon zien, dat is een vrome man, zeg, die vast vandaag op een manier zoals weinigen in Israël doen. Jullie kunnen wel nagaan hoe de Heer Jezus daarover denkt, hè? Jullie kunnen ook wel nagaan hoe de Heer Jezus over sommige tradities denkt, ook over ons. Tradities om altijd met een droevig gezicht te lopen, dat is een beetje reformatorisch. En tradities om altijd met een blij gezicht te lopen, dat is een beetje evangelisch. Wordt ook zo'n maniertje, zo'n niet echt, niet. Een verklaring die McLaren, die drukt het heel mooi uit, die zegt, als je deze woorden zuiver neemt, dan moet je het zo zeggen. De Heer Jezus vraagt eerlijkheid van mens. Dus als iemand vast is goed, maar dan moet dat een uitdrukking zijn van hetgeen wat hij beleeft tussen God en zijn hart. En niet om aan mensen te tonen, kijk eens hoe vroom ik ben. Veel van ons traditionalisme, ook in onze kerken, komt voort uit een soort groepsgevoel, bijgevoel, waar misschien oorspronkelijk dan wel een goede gedachte achter gezeten heeft, maar inmiddels is het gaan functioneren als je niet precies zo leeft, dan ben je niet kosher, dan ben je niet rein. Dat was de insteek van de discipelen van Johannes en van de fariseeën. Waarom vasten de discipelen van Johannes en de fariseeën en uw discipelen vasten niet? Iemand schreef, dat heb je altijd hè, met die mensen die zo aan tradities met een kleine t vasthouden. Want deze traditie was niet door God ingesteld dat je op maandag en donderdag moest vasten. Dat zijn tradities met een kleine t. De tradities met een grote t zijn de tradities die God ingesteld heeft. Traditie betekent immers overlevering. Wel schreef iemand, dat heb je nou altijd met mensen die ontzettend vastzitten op de tradities met een kleine t. En als je over de Heer Jezus praat, dan zijn ze niet thuis. Ze hebben altijd commentaar op mensen die het in hun ogen slecht doen. Hier ook. Waarom vasten uw discipelen niet, Heer Jezus? Dat kan toch helemaal niet? Dat is toch... Hoe kunt u dat verkopen? Zo maken wij het toch ook mee in ons leven dat mensen tegen ons zeggen van ja, ik dacht dat jij kerkelijk belevend was, ik dacht dat je dit, ik dacht dat je dat, en hoe is dat nou verkoopbaar wat je nou allemaal doet toch? En dan oppassen, hè, want dan zitten die adder onder het gras. Dat we dus alle tradities maar overboord gooien onder het motto van het is toch niet zo belangrijk, het gaat toch om je relatie met God. Want dat is niet waar, hè? Dat is niet waar. Ik heb ooit eens een keer met een jongen die zo'n geweldige hanenkam had, ik meen dat hij felrood was, gezegd van de manier waarop jij je outfit hebt verzorgd, wat bedoel je daarmee te zeggen? Nou zegt hij dat ik het een grote rotzooi vind in de hele samenleving. Ook zegt dus de manier waarop jij je hebt laten kappen, dat zegt iets over jouw innerlijk. Ja, natuurlijk zegt hij. Kijk, we moeten niet het smoesje ophangen van hoe je er van buiten uitziet, dat maakt niet uit en zo. Wij drukken met de buitenkant iets uit van wat van binnen leeft. Hoe je het ook went of keert. Als dat niet zo was, had je ook geen boutiques meer nodig. Want dan konden we allemaal bij CNA hetzelfde pakje in klofje gaan halen. We willen allemaal iets persoonlijks uitdrukken met de manier waarop ons gedragen en kleden. Dus traditie is niet verkeerd. Tenzij het gaat worden om je daarmee te verheffen boven een ander of net even iets uitdagender te willen zijn als een ander. of op te vallen en dat soort dingen. Ik hoef jullie dat allemaal niet te vertellen, want het zit in ons allerboze hart om dat zo te doen. En als we dan ook nog een beetje verslinkerd zijn geraakt aan bepaalde tradities, dan hebben we onherroepelijk felle kritiek op mensen die het anders zien en doen als wij. En dat verband, zegt de Jezus, hutsende woorden, tegen die mensen die daarmee aankomen. Hij zegt, kunnen ook de bruiloftskinderen vasten terwijl de bruidegom bij hen is? Zolange tijd ze de bruidegom bij zich hebben, kunnen ze niet vasten. Iemand schreef, vasten was in die tijd ook verbonden met droefheid. Denk bijvoorbeeld aan die tekst, die Jezus zelf heeft had uitgesproken. Toont geen droevig gezicht gelijk de geveinzen. Die bloedende fariseeën waar ik het zo even over had. Die man die dus de schijn wilde opwekken, gehuicheld. Ik heb zo'n droevig gezicht, ik heb zo'n last van de zonde. Kijk maar aan mij, ik meen het echt. Ik ben echt bezig met bekering en boete. Maar jullie staan allemaal nog oppervlakkig. Kijk, de Heer Jezus zegt dan, toon geen droevig gezicht gelijk te geveinzen. Maar als gevast, wast uw aangezicht. Vasten is iets, zoals alle geestelijke verrichtingen, die gaan tussen de Heere en ons hart. In onze protestantse traditie hebben wij het angst voor Rome, misschien wel soms te veel, het een beetje afgeschaft en het helemaal vergeestelijkt en gezegd, het is je onthouden van de wereld en haar gelijk en haar begeerlijkheid. Maar toch is de waarde gebleken bij vele christenen, ik weet niet of u daar zelf ook ervaring mee hebt, om in tijden van nood, in tijden waarin je de Heere ernstig wil zoeken voor bepaalde zaken, te onthouden van die dingen die je anders troost geven. Bakje troost, glaasje troost, lekker eten en drinken, dat is een hele troost in ons leven, kan het zijn, en mag ook. Maar er kunnen tijden zijn dat je zegt, ik wil nu de enige troost beide in leven en sterven, die wil ik spreken. Toen ik in de jaren 80 in de Sovjet-Unie kwam, was het voor mij verbazingwekkend iets dat in een kantoor waar mensen bij elkaar waren die van de evangelie christen en baptisten waren, er die dag geen koffie gedronken werd. Toen zei ik tegen een man die bij me was, krijg ik geen koffie, ik had zin in koffie. Hij zegt, nee, want vandaag drinken ze geen koffie. Ik zeg, waarom niet? Omdat ze één keer in de week aan God willen laten zien dat ze niet verslaafd aan koffie zijn. Dan kunnen wij om glimlachen, maar we moeten eens over nadenken. Hoeveel dingen zijn er niet waar we min of meer aan vastzitten? En dat was nog niet zo erg, maar die ons vaak ook belemmeren tot gemeenschap met God. De bruiloftskinderen konden niet vasten, zegt Jezus, want ze zijn niet bedroefd. Ik zei u dat bedroefdheid verbonden werd in die tijd sterk aan vasten. Hoe kunnen ze bedroefd zijn? De bruidegom is bij hen. Jullie begrijpen, kinderen, wat hij daarmee bedoelt. De discipelen om de Heer Jezus heen, die stonden om de Heer Jezus heen. Om de bruidegom. Maar, zegt hij, de dagen zullen komen wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn. En als dan zullen vasten, zo zullen ze vasten in diezelfde dagen. Hij zegt, waarschijnlijk wordt hier bedoeld, althans, zo nemen de meeste uitleggers aan, als zij gescheiden van hem zullen worden door zijn arrestatie, kruisdood, zijn 3 dagen, 3 nachten in het graf, zullen ze tot de opstanding van hem gescheiden worden. Sommigen wilden dat ook uitbreiden nog tot Pinksterdag. In ieder geval, na de Pinksterdag is de Heer Jezus weer bij zijn kerk teruggekeerd in de geest. belangrijk punt. Dus als wij door Gods genade mogen weten kinderen van de bruiloftszaal te zijn, dan is de bruidegom in ons midden. Geloof je dat niet? Als Paulus dat later gaat uitleggen aan de mensen van Korinthe, zegt hij: de Heere nu, dat is de Heilige Geest. Als je over de Heere nu denkt, in de synagoge van Korinthe, of waar ze ook vergaderden toen, dat is de Heilige Geest. Hij is bij ons. En dan is het een geweldige les voor mij en jullie, denk ik, om die woorden die volgen nog eens even te bekijken. Niemand naait een nieuw stuk laken aan een oud stuk. Dat gaat niet goed. Niemand doet nieuwe wijn in oude lederen zakken. Er is heel wat te doen over de uitleg, maar volgens voor zover ik mag zien is de beste deze. Iets wat nieuw is, past niet bij hetgeen verouderd is en nabij de verdwijning. Past gewoon niet bij elkaar. Klikt niet, zeggen wij tegenwoordig. Het is niet compatible, zeggen we in de computertaal. Als je een kind van de bruiloftszaal mag zijn door Gods genade, laat ik het zo zeggen. Want misschien zijn er veel mensen die zeggen: ja, ja, het is wel mijn hartelijke begeerte om dat te zijn. Dan is er iets nieuws in je leven gekomen wat niet meer past bij het oude. Ja, daar heb ik in dit verband een vraag, dominee. U zegt dus, de bruiloftskinderen moeten blij zijn, want de bruidegom is bij hen. Maar ik zie ook veel treurende christenen om me heen. En niet alleen omdat ze ziekten hebben, of omdat ze pijn lijden, of omdat ze een hoop verdriet hebben, of omdat ze met allerlei dingen lopen te tobben. En toch kunnen ze blij zijn, want ze wassen hun aangezicht, zegt de Heer Jezus. Ze gaan niet met as op hun hoofd lopen. Nee, dat hebben ze afgewassen. Ze gaan niet met hun hoofd naar beneden lopen om indruk te maken op mensen die zeggen van: die neemt het ernstig. Ze heffen het hoofd omhoog. En ze letten op Jezus. In al hun smart. In al hun nood en pijn. En ze zeggen: Heer Jezus, we zijn al droevig, maar niet als degene die geen hoop hebben. U bent onze hoop. Heer Jezus, we hebben soms zo'n zwaar leven dat we denken: hoe moet ik het verder leven? Er zijn dingen die stagneren en het lijkt niet meer goed te komen. Maar het hoofd gaat omhoog. Jezus, u bent toch het leven van mijn leven. Als dat niet zo zou zijn, dan kan ik net zo goed aan de moskee gaan. Of bij een transcendente meditatiegroep aansluiten. Of naar de Baha'i-tempel gaan in Amsterdam. Dit is het grote verschil tussen degenen die u kennen en niet kennen. Ze zijn wel in droefheid, in veel verdrukking, in slagen, in nood vanwege hun vlees, soms onder kastijdingen. Ook kastijdingen van God. Maar ze zeggen: Ik weet dat mijn bruidegom leeft. En het enige wat ik begeer, dat ik mee mag werken aan de blijdschap van de komende bruiloft. Vandaar dat apostel Paulus zo fijnzinnig tegen de leidende christenen zegt in Griekenland: jullie zijn medewerkers aan de blijdschap. Het is geen kunst om blij te zijn als de wereld blij is met een hele hoop geld en succes, zaken doen enzovoort. Maar om blij te zijn in droefheid. Om je te verheugen in God, de God des heils, die het een herder wil wezen. Dus ik heb toch geen gevaar en kwaad te vrezen. Dat is geloof. Zoals die vrouw, ik weet niet of ik dat verteld heb, dat de kinderdijk bij het bed van haar dochtertje stond, hersenvliesontsteking. De dokter zei: kunnen er niks meer aan doen, mevrouw. Dan sta je dan als dominee. Deze oudere vrouw, op latere leeftijd nog haar kind gekregen. Stond er met tranen in de ogen bij dat ziekenhuisbed en het meisje lag bewusteloos. En toen zegt ze een keer: maar trouwe God gij zijt, het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer, mijn vast vertrouwen, op u vest ik het oog. Tranen door de ogen. Gij heft mij het hoofd omhoog en doet uw gunst aanschouwen. Dat ben ik nooit meer vergeten. En toen heb ik voor het eerst gezien, wat ik later ook wel eens heb mogen ervaren, dat God zijn kinderen dat wel eens te smaken geeft. En dat in die dingen juist zo'n geweldig bewijs en vastheid en zekerheid ligt dat ze kinderen van God zijn. Want dat leert de duivel hen niet. Dat leert de wereld dan niet. De wereld zegt: vechten, jongen. Nooit oversteken. Niet opgeven. Niet buigen. En de duivel doet er een schep bovenop. Die zegt: hoe kan God dat doen? Je kind, je enige. 12 jaar, hersenvliesontsteking. Alles komt in opstand, van binnen en van buiten. Ik moet toch zeggen: Heere, gij zijt mijn deel. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalige God. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Kunnen de kinderen van de bruiloftszaal vasten als de bruidegom bij hen is? Laat dat een vraag zijn die we elkander vanmorgen meegeven voor de aankomende weken. Amen. Zingen we nu over Jezus Christus, de bewindelijke vorst, wiens schoonheid hoog te loven is, naar Psalm 45 en daarvan het eerste vers. danken, gemeente. U zei eeuwig dank, Heere, dat ge de eeuwigheid de tijd laat binnendringen en het leven van uw kinderen daarmee in aanraking brengt. Want dat geloof wat uitziet boven de nood van de dag en de vrees voor de toekomst is van eeuwigheidswaarde. Een waarde die niet voorbij gaat, noch verloren gaat. Want u bent er zelf in. U die al onze hulde waard zijt. Dierbare verlosser. Gezegende koning. Heiland en onze herder. Begeef nog verlaat uw gemeente. Hoed ons en wijd ons. En geef ons dat wij niet beproefd worden boven hetgeen we vermogen. Maar met de beproeving de uitkomst zullen ontvangen. En dat we elk teken van hoop wat u ons schenkt met dankbaarheid zullen aannemen als uit uw hand. En dat we voortgaande naar de dag van uw wederkomst elkander in liefde mogen vasthouden, opwekken om te volharden tot het einde. Opdat uw rijk vol worden en uw heerlijkheid straks door ons worden uitgezegd en gezongen. Opdat we ons mateloos zullen mogen verheugen in de glans van uw heerlijkheid en van uw koninkrijk. Sterk ons ook in alles wat ons deze week nog te wachten staat. Het zij in het ziekenhuis, het zij bij de dokter, het zij in een gesprek waar beslissingen moeten vallen. Heere, wees alstublieft nabij en geef de ervaring. De Heere is bij mij, ik zal niet vrezen. Uw koninkrijk is immers een koninkrijk van gerechtigheid, van waarheid. En ge zult degenen die tot de kinderen van het koninkrijk worden aangenomen, niet begeven, noch verlaten, dat dan uw geest ons troostte en leidde, om Jezus wil. Amen. Het gebed des Heren, gemeente, en daarvan het negende vers is ons slotlied, het gebed des Heren, vers 9. Gaat u heen in vrede, met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.